Goedemorgen allemaal. Ik was hier bijna niet geweest vanwege een kofferbakverkoop. Ik dacht eerst dat het allemaal door de Heinenoordtunnel kwam, maar dat was niet zo. Dus ik ben nu via de Kiltunnel gekomen. En daar kwam ik in een file terecht. Ik tril er nog een beetje van. Ik dacht allemaal dat komt door Heinenoord, maar dat komt door de kofferbakverkoop. Ik bel de Heer, op deze manier kom ik niet op tijd. Verlos mij alstublieft. Op datzelfde moment reed twee auto's voor mij een auto terug, die wou uit de file. Toen kon ik langs de hele file opschuiven. En toen ben ik toch nog op tijd gekomen. Dus de Heer verhoort gebeden nog altijd. We gaan het hebben over beloken Pasen. Zeg eens heel eerlijk, wie weet niet wat het is. Wat goed dat ik dan toch gekomen ben. Johannes 20. Het is vandaag beloken Pasen. Ach, laat ik het dan meteen uitleggen. Hè? Dan zitten jullie niet in de zenuwen. Beloken komt van het werkwoord beluiken. En dat is het omgekeerde van ontluiken. Ontluiken, dat is opengaan. Beluiken is toemaken. Net zoals je de luiken s'avonds, vroeger althans, dicht deed. In het Engelse moet to lock, heb je datzelfde. Beloken betekent dus, vandaag is de paastijd ten einde. Jullie dachten, het is maar twee dagen. Maar net als in het Oude Testament, Pesach, Pascha is een hele week. En zo traditioneel in de oude kerkelijke kalender, pas Pasen een hele week. Vandaag sluiten wij Pasen af. En wat lezen wij in Johannes 20, zegt tot onze verbazing. Vers 24. Thomas nu, een van de 12, die Didymus heette, was niet bij hen toen Jezus kwam. De andere discipelen zeiden tegen hem, we hebben de Heer gezien. Maar hij zei tegen hen, als ik in zijn handen niet het teken van de nagels zie en mijn vinger steek in het teken van de nagels en mijn hand steek in zijn zijde, zal ik beslist niet geloven. En na 8 dagen, dat betekent in het Hebreeuws na een week na Pasen, waren zijn discipelen weer binnen en Thomas bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren, ging in het midden staan en zei, vrede zij jullie. Daarna zei hij tegen Thomas, breng je vinger hier en zie mijn handen en breng je hand en steek die in mijn zijde en wees niet ongelovig, maar gelovig. Thomas antwoordde, mijn Heer en mijn God. Jezus zei tegen hem, omdat je mij hebt gezien, heb je geloofd. Gelukkig zijn degenen die niet gezien en toch geloofd hebben. Dat zijn wij eigenlijk allemaal. Tenminste, ik neem aan dat niemand van jullie een visioen van Jezus heeft gekregen. Hoewel, vorige week preekte ik ergens, toen was het dus echt Pasen. En ik begon met te zeggen, de Heer is waarlijk opgestaan en is aan Willem verschenen. Want in zekere zin kan elke gelovige natuurlijk toch zeggen dat je als het ware een soort verschijning van hem gezien hebt. Hij is aan jou verschenen door zijn woord en door zijn geest. Maar Thomas wou meer. Maar ik zeg dat even omdat aan het einde de Heer Jezus zegt, zalig, gelukkig zijn degenen die dat niet nodig hebben wat jij daar gezegd hebt, Thomas. Dat je wil zien en wil voelen. Maar die genoeg hebben aan het geloven in dat wat zij gehoord hebben. Of gelezen in de Bijbel. Thomas, ja, die arme kerel moet het doen met de bijnaam ongelovige Thomas. Terwijl die zo gelovig was als ik weet niet wat. Eerder lees je in dit evangelie dat toen de Heer Jezus met zijn discipelen op weg was naar Jeruzalem, dat Thomas het was die zei, nou ja, laten we dan maar met hem meegaan om dan daar met hem te sterven. Hij was misschien toch wel een somber iemand. Een pessimist. Hij dacht bij zichzelf, als wij naar Jeruzalem gaan, dan kan het alleen maar fout gaan. En in zekere zin had hij natuurlijk gelijk. Dan zal de Heer Jezus worden gevangen genomen, maar wij ook. En hij wordt ter dood veroordeeld en wij erbij. Maar hij was toch bereid om dat te doen. Hij zei tegen de discipelen, laten we met hem meegaan om met hem te sterven. Dus alsjeblieft zeg, de gelovige Thomas. Maar wel op zijn eigen manier. Thomas had een bijnaam en dat was Didymus. Maar allebei betekent hetzelfde. Thomas betekent... Is er een Thomas in de zaal? Waar zitten de Thomassen? Geef niks zo, jongen. Maar Thomas betekent... Wat betekent het? Tweeling. Ja. Maar Didymus betekent ook tweeling, maar dan in het Grieks. Tweeling. En dat vind ik eigenlijk wel een mooie naam. Want het betekent, er zat in Thomas iets tweeslachtigs. Hij was gelovig, hij was ongelovig. Toen de discipelen bij elkaar waren op die eerste dag van de week, terwijl de deuren en de ramen gesloten waren uit vrees voor de Joden, was Thomas er niet bij. Hij zat thuis, pessimist, te kniezen. Ja, het is inderdaad afgelopen met Jezus, het is voorbij. Net als de Emmausgangers zeiden, weet je wel. Ja, we hadden gedacht, hij is de Messias, maar ja, het viel vies tegen. Hij is gedood aan een kruis, overgeleverd. Dus Thomas had er geen zin om erbij te zijn, hij was thuis gebleven. Toen komen de volgende dag de discipelen bij hem en die zeggen, we hebben de Heer gezien. Mooi trouwens, hè? Ze zeiden niet, zoals ze tegen jou misschien wel eens gezegd hebben, waar was je nou gisteren in de samenkomst, hè? Nee, dat niet. Nee, dat niet. Geen wettische aanpak. Waar was je nou in de samenkomst? Nee. Thomas, je hebt iets gemist. We hebben de Heer gezien. En dat maakt totaal geen indruk op Thomas. Thomas zal ongetwijfeld gedacht hebben, ach, arme jongens, jullie hebben door een of andere geestverschijning of door visioenen of door wat voor dingen ook in de war laten brengen. Ergens zeggen de discipelen ook, ja, er zijn een paar vrouwen geweest die hebben iets gezien, maar ja. Wist je dat tot 1950 vrouwen in Nederland ook geen zelfstandige getuigen konden zijn voor de wet? Konden niet zelf een koopakte sluiten, konden niet zelf op wat voor contract dan ook. Er moest altijd hun man of hun vader of hun zoon of hun broer bij zijn. Dat is niet te geloven, tot 1950. Hier was dat ook zo. Het was in alle landen overal zo. Als dus die vrouwen kwamen vertellen, Jezus is opgewekt, dan zeiden ze, ja, sorry, maar jullie getuigenis stelt niet. Als je ook in 1 Korinthe 15 kijkt, naar allegenen die er opgesomd worden, als getuigen van de opstanding van de Heer Jezus, staat daar ook geen enkele vrouw bij. Niet omdat Paulus daar geen waarde aan gehecht zou hebben, maar omdat hij dacht, laat ik nou maar geen bezwaren krijgen van mensen die zeggen, ja, die tellen niet, die getuigenissen. Maar ja, Thomas dacht, hoe komen ze erbij? Ze hebben zich door van alles wat laten wijsmaken, maar ik ga af op de wetenschappelijke feiten. Ik wil het zien met mijn beide ogen. En dan wil ik geen spook zien, want een spook kun je niet aanraken. Maar ik wil, als het ware, zijn handen waar die tekens, die littekens van de nagels, de spijkers in zitten, die willen kunnen voelen. Ik ga af op de feiten. Eigenlijk stelt hij zich daarmee boven die andere discipelen. Want die zeiden, we hebben de Heer gezien, maar hij zei, wat jullie gezien hebben, weet ik niet. Maar ik geloof het pas als ik het persoonlijk heb gezien, gevoeld, gehoord. Wat mooi dat hij dan toch een week later zei, toen ze zeiden, nou kom dan in elk geval mee. We hebben weer een samenkomst, het is zondag, we zullen rekening. We komen weer bij elkaar. En hij was erbij. Misschien dacht hij wel, ach, weet je, laat die jongens nou een plezier doen als ze dat nou graag willen. Of zou hij stiekem toch gedacht hebben, zou er een stukje waarheid zijn in wat ze zeiden. We gaan het zien. We gaan kijken wat er gebeurt. En dan gebeurt er iets heel moois. Want de Heer Jezus komt, die wenst in het algemeen vrede toe. En dan zegt hij tegen Thomas, kom maar hier joh. Voel maar. Raak me maar aan. En dan leest hij helemaal niet dat Thomas dat gedaan heeft. Er staat niet bij dat hij op de grond viel, maar dat kan haast niet anders. Hij wierp zich op de grond en zei, mijn Heer en mijn God. Toen pas ontdekte hij hoe eigenwijs hij was geweest. Hij was overtuigd. Hij was overtuigd. Weet je dat ik daar de laatste tijd heel vaak aan gedacht heb in verband met Israël? Volgens mij was ik hier de zondag na 7 oktober. 8 oktober. Ik weet nog dat hier vooraan ergens een Iraanse broeder zat. Is die er vandaag weer? Hij zit nog steeds op hetzelfde plekje. Ja, hij heeft me toen gecorrigeerd. Maar dat was volgens mij die 8e oktober. En sindsdien heb ik een boekje geschreven. Af en toe schrijf ik wel eens een boekje. Dat heet Wat iedere christen moet weten over Israël en de Palestijnen. Af en toe kom ik iemand tegen die zegt, ik weet het al. Ik zeg, dan hoef jij het niet te kopen. Maar voor de rest, ik heb een hele Albert Heijn tas bij me. Vol met van die boekjes. Dus straks na afloop kom je maar even naar voren. Maar waarom denk ik daarbij aan Israël? Ik denk dat Thomas me heel sterk aan Israël herinnert. Ik heb heel veel Joodse... Nog veel, maar ik heb toch heel wat Joodse contacten gehad. Ik heb met een rabbijn een boekje geschreven. Jodendom en Christendom. En een andere rabbijn, een Amerikaanse rabbijn in Israël, ben ik heel bevriend geraakt. En ik heb altijd verbaasd over het feit dat ze net als Thomas het niet wilden of konden geloven. Weet je, 1/3 van de mensheid is christen, officieel. Nou, daar lopen natuurlijk een heel wat meeloop christenen bij. Maar er zullen toch heel wat mensen zijn, misschien wel 1 miljard alles bij elkaar, die geloven dat Jezus de Messias van Israël is. 1 miljard. En van de Joden, van die 16 miljoen Joden die er op aarde zijn, gelooft 2% dat. Dat is al heel vreemd. Een paar honderdduizend mensen, toch nog fantastisch. Een paar honderdduizend mensen. Er wonen alleen al in Israël 20.000 Messias beleidende Joden, heb ik me pas laten vertellen. Dat is heel wat. Vanwaar dat enorme verschil? Pas geleden hoorde ik een Nederlandse Jood zeggen, ik hoorde het via, een atheïstische Jood is nog altijd een Jood. Een boeddhistische Jood is nog altijd een Jood. Zelfs een islamitische Jood is nog altijd een Jood. Maar een Jood die in Jezus gelooft is niet langer een Jood. Dat begrijp je toch niet? Wij zouden zeggen dat is een Jood die het hoogste ontdekt heeft wat het Jodendom te bieden heeft. Die tot de kern, tot de essentie van het Jodendom is gekomen. Hij heeft de Messias herkend. Waarom zouden nou juist dat geen Joden meer zijn? Er zit iets wonderlijks in. En dat is dat wat 2 Korinthe 3 zegt, de bedekking op het gezicht. En dat zeggen we niet hooghartig of ons daarboven plaatsend. Maar het is wel een feit. Er zijn allemaal mensen die net als Thomas zeggen, ik geloof er niks van. Al die bewijzen die de christenen aanvoeren houden geen steek. Weet je, in de middeleeuwen heeft de kerk vaak debatten georganiseerd met rabbijnen. Eigenlijk om die rabbijnen belachelijk te maken en om de joden duidelijk te maken, zie je wel, het is veel beter dat jullie christenen worden. Maar meestal wonnen die rabbies, die rabbijnen, de debatten. Die waren veel beter beslagen ten ijs gekomen. Bijvoorbeeld een heel belangrijk argument was, Jezus kan niet de Messias zijn, want in de Bijbel staat, als de Messias komt, dan wordt het vrede en gerechtigheid op aarde. Nou, dat is helemaal niet gekomen met de komst van Jezus. Het is alleen maar erger geworden. Zelfs de christenen slaan elkaar nog de hersenen in. Is dat vrede en gerechtigheid? Jezus kan nooit de Messias zijn. En dan kun je wel zeggen, ja, maar dat is jullie eigen schuld. Jullie hebben hem verworpen. Dan zou ik, als ik een goede Jood was, zeggen, kom nou, zeg, een profetie is niet voorwaardelijk. Als de Messias komt, wordt het vrede en gerechtigheid. Wat het volk ook doet of zegt, dat is de belofte. En die is niet in vervulling gegaan. Nee. Die stellen zich ook eigenlijk een beetje boven Christen, heb ik vaak gemerkt. Ik begrijp dat ook wel, dat jullie dat nou nog geloven met z'n allen. Mijn Amerikaanse rabbijnse vriend in Jeruzalem, die zei ooit tegen elkaar, nou Willem, we hebben in ieder geval 2 dingen gemeen. We hebben de Bijbel gemeen. Ik zei maar niet dat mijn Bijbel een tikkeltje dikker was dan de zijne. Die moet nu over alle slakken zout liggen. En hij zei, we hebben de God van de Bijbel gemeen. Ik zei, we hebben nog 1/3 ding gemeen. Hij zei, wat is dat? Ik zei, de Messias van Israël. Ik keek me een beetje wantrouwig aan, zo van, de begint weer over Jezus. Ik zei, nee, luister. Jij en ik geloven allebei dat op een dag de Messias zal neerdalen van de hemel. Met de wolken des hemels. Daniel 7, vers 13. En dan zal hij de troon van zijn vader David bestijgen. Jesaja 9, vers 6. En dan zal het vrede en gerechtigheid worden in Israël. En vanuit Israël over de hele wereld. En toen zei hij, ja, we hebben ook de Messias gemeenschappelijk. Toen ik het zo zei, accepteerde hij het. Toen gingen we daar niet verder op in. Op het feit dat ik denk dat ik weet hoe die heet. Hij weet het niet. Hij heeft de bedekking op het gezicht. Die hele week wist Thomas iets niet dat de anderen wel wisten. Hij leeft. Hij leeft. Hij leeft. Ik moet heel vaak denken aan Genesis 45 in deze tijd. Het moment dat Jozef, de onderkoning van Egypte, die ooit door zijn broers verworpen was, verkocht was en uiteindelijk als slaaf in Egypte belandde, maar tenslotte op een wonderbaarlijke wijze onderkoning van Egypte werd, maar voor zijn broers onherkenbaar was, waarschijnlijk door zijn Egyptische uiterlijk en dracht. Ze konden zich niet voorstellen dat dat Jozef zou kunnen zijn. Als hij dan zegt, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog. Mijn vader had een vriend in Duitsland, ik heb hem zelf ook nog gekend, die las aan tafel de hele Bijbel door. En de kinderen wisten, als hij bij Genesis 45 aankomt, dan gaat hij huilen. Als hij die woorden uitsprak, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog. Dat was niet omdat Jozef dit zei, maar omdat hij dacht aan dat geweldige moment. Dat eens zal aanbreken, als de Heer Jezus zal verschijnen aan Israël. Jij en ik zullen erbij zijn, want wij worden eerst opgenomen tot hem. We krijgen onze verheerlijkte lichamen, onze doden staan op. En we zullen samen met hem verschijnen. Dus wij zijn getuigen daarvan. Dat vind ik wel heel bijzonder. Dus wie is jullie nog niet in Israël geweest? Ja, dat zijn al die mensen die denken, het zijn echte Hollanders. Hè? We komen er straks gratis, dus waarom zullen we ons nou de moeite doen om er nu al naartoe te gaan? Maar je hebt gelijk, je komt er helemaal gratis. Wij verschijnen met hem op de Olijfberg. En dan openbaart hij zich aan zijn volk. Er staat een openbaring 1. Zie, hij komt met de wolken en aller oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van het land, niet van de aarde. Komt nou toch als een goede vertaling. Alle stammen van het land zullen over hem weeklagen. Want ze schrikken zich een hoedje. Het is Jezus die wij verworpen hebben. Hij komt om ons wraak over ons te nemen. Dat lees je ook in Genesis 45. Ze schrokken zich na. Want ze dachten, en nu gaat onze broer, die onderkoning van dit land is, die gaat wraak op ons nemen over wat we hem hebben aangedaan. En dan ontdekken ze dat Jozef komt met zegen. Hij sluit ze allemaal in de armen, één voor één. En hij helpt ze om over de hongersnood heen te komen. Hij wordt hun redder. Ik snap waarom mijn vaders vriend moest huilen als hij daar een dag. Zoals Thomas had kunnen denken. Of wat zal de Heer boos op me zijn? Want hij is het inderdaad. Hij leeft. Wat zal hij er wel niet van denken? Want hij weet dat ik de hele week gezegd heb, het kan niet waar zijn. Het kan niet waar zijn. Wel nee, jullie laten je voor de gek houden. Hij leeft niet. Dat bestaat niet. Hij valt op de grond en hij zegt, mijn Heer en mijn God. Het is net alsof je Genesis 45 weer voor je ziet. Oh ja, dat denk ik. Dan denk ik aan die andere Jood. Saulus van Tarsus. Nou, dat is nou echt de Jood ten voeten uit. Gestudeerd, rabbijn, aan de voeten van Gamaliel gezeten, de grootste autoriteit op dat terrein. Totaal vertrouwd was hij met de schrift, dat is wat wij het Oude Testament noemen. Hij kende alle rabbijnen en hun vroegere getuigenissen en alles wat ze geleerd hadden. Doorkneed in het Jodendom. Hij moet ongetwijfeld iemand geweest zijn die neerkeek op die domme christenen. Die zich door wat verhaaltjes en wat visioenen en wat spookverschijningen in de war hadden laten brengen. En bovendien voelde hij de geweldige bedreiging die daarvan uitgaat. Stel je voor zich dat dit doorgaat. Dat al die Joden blijven zeggen, die bekeerde Joden, dit is Jezus. Jezus is de Messias. Dus hij laat zich gebruiken om die gelovige Joden, Joden die in de Jezus waren gaan geloven. Ik vermijd even dat woord christenen, want dat lijkt net of ze tot een andere godsdienst waren overgegaan. Wel nee, dit waren Joden die de essentie van het Jodendom hadden ontdekt. Hun Messias. Hij helpt om die mensen gevangen te nemen. Hoe pak je zo iemand aan? Nou, die geef je geen traktaatje hoor, zo Saulus. Die lacht finaal. Je hoeft aan een Jood ook geen traktaatje te geven. Hij lacht je finaal uit. Het schiet me zo te binnen, was een andere rabbijn weer. die ooit tegen mij zei: Willem, er komt een moment, dan zullen ons allebei de schellen van de ogen vallen. Ik lachte en ik zei tegen hem: weet je waar die uitdrukking vandaan komt? Hij zei: nee, dat wist hij niet. Ik zeg: die staat geschreven van een rabbijn, net als jij, die Jezus ontmoette. En toen vielen hem de schellen van de ogen. Hij lachte een beetje. Want hij dacht: hij kan daar niks mee. Dat begrijp ik ook wel, dat begrijp ik ook wel. Maar dat is wat er gebeurde. Je moet je dat voorstellen. Hè? Die drie moet je onthouden. Jozef, die zich aan zijn broers bekend maakt. Dat zijn dus eigenlijk de broers. Saulus van Tarsus en Thomas. Die twee eigenlijk omgekeerd in volgorde. Saulus van Tarsus. Hoe pak je zo'n man aan? Dat is maar één manier. Net als bij Thomas. Hij moet het persoonlijk aanschouwen. En dan ineens op de weg naar Damascus, ik weet niet of hij op een paard of op een ezel reed, staat er allemaal niet bij. Wel dat hij op de grond viel. Er was een gigantisch licht, verblindend licht. Hij was ook een paar dagen blind. Hij valt op de grond en hoort hij een stem. Saul, waarom zit je achter mij aan? Die schrik. Hij wil het even zeker weten. Wie bent u hier? Het zal toch niet waar zijn? Ik ben Jezus die jij achterna zit. Het is wel hard, hè, dat je zo keihard met je hielen tegen de prikkel slaat. Zoals een boer die bezig is het land te eggen of te ploegen, die heeft zo'n prikkel. Als die ossen niet willen, dan prikkelt hij ze in de hiel, zodat ze weer vooruit gaan. Zo eentje ben jij. Jij slaat je hiel achteruit. Eigen wijzeling die je bent. Je bent zo knap. Je hebt zoveel gestudeerd. Je hebt zoveel geleerd. Maar je wil het niet zien. Maar het is niet mijn christenmensen die jij achtervolgt. De joden die in mij zijn gaan geloven. Je achtervolgt mij. Ik heb zo vaak in mijn leven geprobeerd me in te denken. Die drie dagen dat Saul daar in het donker zat. Want hij was blind geworden. In een kamertje in Damascus waar hij heen gebracht was. Eerlijk gezegd denk ik dat hem hetzelfde overkwam als die broers toen Jozef zei: ik ben Jozef. Hij zal gedacht hebben: Jezus zal ontzettend wraak op mij nemen. Want wat heb ik niet gedaan? Ik heb volgelingen van hem in de gevangenis gegooid. Misschien ben ik wel verantwoordelijk voor de dood van sommigen van hen. Drie dagen lang. Worstelt hij. Wat zal er nou van hem worden? En tenslotte komt er iemand binnen en legt de hand op zijn hoofd. Ananias heet hij. Dat is ook zo'n van Grieks zingen. Dat betekent gewoon Hanania. En dat betekent weer hetzelfde als het omdraait Johannes. Mijn tweede naam is ook zo. Zijn er Johannes in de zaal? Natuurlijk, stapels. Tweede naam mag ook, derde naam. Oh, valt toch nog tegen. Geen Janne. Janna's, Johanna's. Oh, dat gaat al beter. Je naam betekent: de Heere is genadig. En deze Johannes, Ananias, legt zijn hand op het hoofd en hij zegt: Saul, broeder. Dat was genoeg. Saul was geen vijand meer. Hij was een broeder. Hij hoorde bij de familie. Hij was een kind van God. Geen wraak. Net als bij de zonen van Jacob. Die Jozef ontmoette en herkende. Geen wraak, liefde, genade, genade. Ik denk dat wij straks als christen allemaal de tranen met tuiten huilen. Als de Heer Jezus verschijnt aan zijn eigen volk. Ze zullen zich een hoedje schrikken. Ze zullen over een week klagen. Zoals dat staat in Openbaring 1. Omdat ze hem verworpen hebben. En omdat ze zijn wraak duchten. Maar hij komt met vrede, hij komt met vreugde om ze in de armen te sluiten. Ik denk dat we allemaal zullen huilen als we dat zien. Een beetje huil ik nu al als ik naar Israël kijk, hoe het gereageerd heeft op die 7e oktober. Het was afschuwelijk wat daar gebeurd is. 1200 Israëli's en ook wel buitenlanders die daar op de meest afgrijzelijke manier zijn vermoord. Hoe moet je daarop reageren? Als staat mag Israël natuurlijk geweld gebruiken. Zoals elke staat dat moet. Die moet zichzelf kunnen verdedigen. Maar zo, ik ga daar geen oordeel over geven, maar zo, die worsteling kunt u vinden in het boekje dat ik genoemd heb. Moet het op deze manier? 33.000 Gazanen. Ik hoorde het vanmorgen op het nieuws, dat geluid, dat getal. Er wordt er nooit bij verteld dat 40% daarvan, als de Israëli's gelijk hebben, nou, laat het dan eens 30% zijn. Dat is altijd nog eens een keer. 10.000 van die 33.000 zijn terroristen, zijn Hamas-aanhangers. Dat wordt er nooit bij verteld. Maar toch, het is afschuwelijk. Het is afschuwelijk. Hoe die nieuwsverwerving daarover gaat, wat ze ons via het nieuws vertellen, is ook afschuwelijk. Ze doen in Nederland nog hun best, maar ze doen net of Al Jazeera een betrouwbare, onafhankelijke, objectieve zender is. En ze kunnen nog een hele tijd doorgaan. Hier staat in hoe het echt zit. Maar ik geloof het wel een beetje. Ik ken de geschiedenis en ik ken de Bijbel. Ik ken de Bijbel. Maar je zou zeggen, oh Israël, oh Netanyahu. Waarom hebben we niet gehoord van geweldige bidstonden die er in Israël zijn gehouden? Er is een geweldige spanning onder dat volk. Er zijn nu duizenden die de straat op gaan, omdat ze vinden dat Netanyahu niet zo tekeer moet gaan, maar alles in het werk moet stellen via onderhandelingen om die gijzelaars die nog gevangen zitten vrij te krijgen. En daar tegenover staan de duizenden die zeggen, sla nog maar harder, zodat heel Hamas tenslotte uitgeroeid wordt. Je denkt alsjeblieft, Heer, openbaar u aan Israël. Luister, er zijn 20.000 Messias beleidende Joden, heb ik u al gezegd, dat is heel wat. En er zijn ook heel veel vrome Joden, die net als wij, tenminste dat hoop ik van u en van mezelf, die net als wij vurig uitkijken naar de komst van de Messias. Ik heb nog nooit zo hard gebeden als sinds 7 oktober voor de komst van de Messias. Kom alsjeblieft, Heer. Kom, ga maak een einde aan deze verschrikkingen. Dat geldt ook voor Oekraïne, maar dat geldt ook voor Gaza. En andere landen eromheen. Heer, maak een einde. Laat de Messias spoedig komen. Al die mensen die in wijsheid vertellen, ja, de twee-staten-oplossing, dat is de oplossing. In het boekje dat u lezen we omdat de grootste dwaasheid die er is, als het werkelijk waar is, hè, er is maar één oplossing, dat is de twee-staten-oplossing. Ik zal u vertellen, misschien heb ik dat de vorige keer ook verteld, maar dan moet je dat maar van me accepteren. Maar als ik in Jeruzalem was en ik zat in een taxi, dan vroeg ik altijd aan die chauffeur, bent u Joods of Arabisch? En als ze Arabisch zeiden, dan zei ik, ben u moslim of christen? Dus ik had drie soorten chauffeurs. En alle drie vroeg ik hetzelfde. Ik vroeg, wat is de oplossing van al die geschillen tussen Joden en Arabieren? En allemaal gaven ze hetzelfde antwoord. Op één na, dat zal ik je direct vertellen. Allemaal gaven ze hetzelfde antwoord. Nou, twee staat oplossing. En dan vroeg ik vervolgens, en Oost-Jeruzalem, waar moet dat dan bij horen? Ja, bij ons natuurlijk. Dat wordt dus nooit wat. Denk je dat Israël ooit in staat zal zijn, Oost-Jeruzalem, met het oude tempelplein, de heiligste plaats voor de Jood, ooit af te staan aan een staat, aan Palestijnse staat? En omgekeerd, denkt u dat een Palestijnse staat ooit bereid zal zijn, Oost-Jeruzalem af te staan aan de Joden, de derde heilige stad in de islam, waar de rotskoepel staat en de Al-Aqsa-moskee? Never. Er was één keer een chauffeur die zei tegen mij, only Jesus can solve the problem. Ik was zo ontroerd, ik omhelsde hem in dat drukke verkeer. We hebben bijna een dodelijk ongeluk veroorzaakt. Maar ik was zo gelukkig dat die man dat zei. Je hebt ook christenen in Oost-Jeruzalem, Palestijnse christenen. Ik heb onder hen gepreekt, ik ken ze aardig goed, mag ik wel zeggen. En later leerde ik de seculiere Joden kennen door aan opgravingen deel te nemen. Nog later leerde ik de orthodoxe Joden kennen. Want degenen die naar Israël gaan in een groepsreis en alleen maar eigenlijk naar de plaatjes uit de Bijbel kennen, kijken, die de geschiedenis van Israël niet zien, die de Palestijnen niet zien staan, de orthodoxe Joden niet zien staan, daar heb je helemaal niks aan. Daar heb je helemaal niks aan. Only Jesus can solve the problem. En die Paulus, Hij zegt later, en dan komt hij in Jeruzalem en dan buigt hij zich neer en dan ziet hij Jezus. Hij heeft ook Jezus gezien. Hij zegt ook later in 1 Korinthe 9, heb ik niet Jezus onze Heer gezien? De broers kwamen thuis bij Jacob en die kon het bijna niet geloven. Die zei, we hebben Jacob gezien. We hebben Jozef gezien. Hij is de onderkoning van Egypte. Kon niet geloven. Jacob kon niet geloven. Totdat hij tenslotte zelf ging om Jozef te begroeten. En dat was met Thomas. Als de Heer Jezus straks terugkomt, dan zal het zijn zoals de broers Jozef hebben begroet. Zoals Thomas zijn Heer heeft herkend, de levende Heer. En zoals Saulus inzag dat die Jezus, de verheerlijkte Jezus in de hemel, wel degelijk de Messias van Israël was. Dat zal allemaal samenkomen in die ene grote ontmoeting. En intussen zit jij hier en jij hoort bij degene die genoemd worden in het laatste vers. Zalig zij, gelukkig zij, die niet gezien en toch geloofd hebben. En daarmee zegt de Heer Jezus dat jij en ik, daarmee tot een iets hogere categorie behoren dan Thomas. Dat is ook zo. Wij hebben het mogen zien met het oog van het geloof. Ik was nog een jong ventje, toen mocht ik het al zien. En daar ben ik nog steeds gelukkig over. Zou een visioen daarbij extra geholpen hebben? Ik weet het niet. Ik geloof het niet eigenlijk. We hebben het grote voorrecht dat de Heilige Geest in onze harten dit getuigenis heeft gegeven van de levende Heer. Maar dat maakt het wel moeizaam om met mijn Joodse vrienden te praten. Want die zien het niet. Dus we doen ook om mij niet ons best. Ik krijg heel vaak vragen nu, heel veel vragen over Israël. En een van die vragen is, hoe kunt u nou zeggen dat een Jood die Jezus niet wil erkennen toch behouden kan worden? Ik zeg, ja, maar zo moet je dat ook niet zeggen. Een Jood die de bedekking op zijn gezicht heeft, 2 Korinthe 3, ziet het niet, kan het niet zien. Die bedekking is geen straf, dat staat er helemaal niet bij. Het is voorzienigheid van God. God heeft een ander plan met Israël. Dat is niet een of andere twee wegen leren, alsof je op twee manieren behouden kan worden. Wel nee, als ze behouden worden is dat door de Heer Jezus en op grond van hetzelfde bloed van de Heer Jezus waardoor wij behouden zijn. Dus maar één weg dat behouden is. Alleen zij zien het nog niet. Maar het mooie is, jullie en ik, we gaan het meemaken dat ze het wel zullen zien. Dan vallen de schellen van de ogen. En jij... Mijn vrouw en ik waren gisteren op een party waar heel veel ex-katholieken waren. En dat verscheurt mijn hart ook als ik dan hoor hoe die mensen allemaal losgeraakt zijn van de kerk. Bij allemaal zit er nog wel een beetje geloof. Ik geloof nog wel, hoor. Dan denk ik altijd bij mezelf, ja, wat dan? Maar ze geloven nog wel, maar zijn zo teleurgesteld in de kerk. Dan denk ik ook hier, alsjeblieft openbaar u aan hen. Want dat is wel hetzelfde gebleven bij de Joden met ons. Het is de Heer zelf die ze aan jou en mij heeft geopenbaard. Niet door visioenen, niet door verschijningen, maar wel door het werk van de Heilige Geest in ons hart. En dat zeg ik tegen degenen die hier zijn en die verbinding met Jezus nog niet hebben. En degenen die thuis zitten, die verbinding met Jezus ook nog niet hebben. Iemand zei pas geleden tegen mij, ja, ik zou misschien wel willen, maar ja, Jezus heeft zich nog nooit aan mij geopenbaard. Ja, zeg, heb je daar wel voor opengesteld? Zullen we samen op de knieën gaan? Dat zei ik niet, maar ik had het eigenlijk moeten zeggen. Zullen we samen op de knieën gaan en vragen of hij zich aan jou wil openbaren? Want hij wil best, hoor. Dat zeg ik tegen degene hier ook, die hem nog niet kennen. Nog geen relatie met hem hebben. Begin dan maar te bidden. En zeg, als u er bent, Heer, als u de levende Heer bent. We sluiten vandaag de paastijd af. Maar de levende Heer blijft bij ons in alle weken die komen en maanden en jaren. Als u de levende Heer bent, openbaar uzelf aan mij. Want ik wil u leren kennen. Ik wil echt. Ik wil mijn hart voor u openen. Ik wil mijn leven voor u openzetten. Je hebt geen verschijning nodig. Dan komt hij bij je. En dan zul je weten, het is de Heer. Zullen we samen bidden? Heer, wat is dat een geweldig vooruitzicht. Dat voor elk mens in deze zaal die relatie nog niet met u heeft. Elk mens die via de livestream meekijkt en die relatie nog niet heeft. dat u zich voor die persoon wilt openstellen. U wilt wel. De vraag is of wij willen. Ik bid u voor elk mens die aarzelt in dat opzicht. Dat hij of zij het hart mag openstellen op dat u daar kunt binnenkomen, Heer. Geef dat het een echt verlangen mag zijn. Thomas had dat verlangen. Hij kon niet geloven op grond van wat hij gehoord had. Maar hij kwam toch kijken. En hij vond u. En Paulus was niet eens geïnteresseerd. Hij wist al zeker dat u het niet was. Doordat u zich aan hem openbaarde. En de broers konden zich niet eens voorstellen dat die man daar op de troon, de onderkoning van Egypte, dat dat hun eigen broer was. En toch was het zo. Wat is het heerlijk, Heer, dat u er zo bent en dat u nog steeds bemoeienis met mensen wilt hebben en zich aan ons wilt openbaren. Heer, maar ook als we hier in deze zaal gelovigen hebben die toch aardig afgekoeld zijn, waar die relatie met u niet meer zo sterk is, misschien wel nauwelijks nog gevoeld wordt. Wat een zegen dat ze dan gekomen zijn vanmorgen. Wat goed dat ze er zijn. Wat goed dat ze kijken via de livestream en luisteren. En we zeggen, Heer, alsjeblieft, kom met al uw warmte en liefde opnieuw in hun levens binnen. Laat dat waakvlammetje dat daar nog altijd brandt weer gaan gloeien, Heer. Omdat ze weer gelukkig aan u mogen zijn. Met alle zorg en moeite van het leven bij u mogen komen, ze in uw handen mogen leggen om te weten, u gaat het goed maken in uw leven. Heer, ik bid u voor alle mensen die teleurgesteld zijn in de kerk of gemeente waartoe ze behoord hebben of nog behoren. Teleurgesteld zijn in mensen en dat op u projecteren alsof u de schuld ervan bent. Heer, openbaar uzelf aan hen door de kracht van de Heilige Geest. Heer, ik bid u, zegen deze gemeente. Laat ze een getuigenis mogen zijn in de Hoekse Waard. Zegen al degenen die er leiding aan geven. Zegen al degenen die het ook in deze gemeente moeilijk hebben. Heer, u weet het allemaal. We leggen het in uw handen. We loven u, we prijzen uw heerlijke naam. In de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach. Jezus, de Messias. Amen.